Goedemorgen, gemeente, gasten. Namens de kerker heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgegaan wordt door Griselda Aane. Het orgel wordt bespeeld door Kees Ruijsen. En vandaag hadden we geen lector. Trouwens, even leuk dat je er bent, fijn. Marian neemt vandaag de honneurs waar als lector. En in deze dienst is er viering van het Heilig Avondmaal. En ook onze gasten zijn welkom met ons aan tafel te komen. Andere mededelingen. Na afloop drinken we koffie. De collecte. De eerste is voor de stichting Puur Na. De tweede voor de kerk. En bij de uitgang voor het instandhouding van de eredienst. En zondag 16 juni is de kerk in Drimmelen. Beatrice Hofland hoopt daarvoor te gaan. En dan staat er in het kerkblad nog een tikfout bij de dienst van 30 juni. Die is niet in Maden, maar die is in Drimmelen. Klopt. En we beginnen vanochtend met Psalm 84, vers 1 en 2. Psalm 84, vers 1 en 2. Namens de kerkraden wens ik u een goede dienst toe. En gezellig aan jou wens ik God zegen.
Dank je. We zijn een moment stil voor onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. We zingen met elkaar rond het licht dat leven doet. Lied 287 vers 1, 2, 4 en 5. dat wij bidden om Gods ontferming. Heer onze God, met welk gemoed wij hier zijn binnengekomen, is voor elk van ons weer anders. Hebben wij elkaar met vrede begroet? Of zijn we daarvoor te veel in onszelf gekeerd? Misschien houdt iets ons sterk bezig, waardoor er onrust is in onze ziel? Of zijn onze gevoelens en gedachten nog niet op gang gekomen? Maar we zijn er. En nu bent u het die ons groet in de muziek die ons verwelkomde, in het lied dat we zongen, in de stilte die ons omringt. Dat we openstaan voor u, daarom bidden wij u, Heer, ontferm u. Elkaar met vrede groeten is niet zo moeilijk als er al vrede is, maar we weten van de ongemakkelijke ontmoetingen die er ook kunnen zijn. Soms zijn ze beladen, met oud zeer soms getekend, door een heimelijke aversie. En soms weten we niet eens wat het is dat het niet gaat tussen ons en de ander. Vanwege onze schuld of ons onvermogen bidden wij u, Heer, ontferm u. Hoe graag zouden we meemaken dat meer landen en volken elkaar met vrede groeten. We zien hoe moeizaam dat gaat, of hoe opzichtig, voorzichtig een handdruk wordt gewisseld. Of zelfs dat niet. Overal loert de achterdocht, de dubbele agenda, de angst om bedrogen te worden. Maar hier zeggen we daartegenin dat het kan, elkaar met vrede groeten. Hier moeten we het dan ook maar doen, omdat u het doet, iedere dag opnieuw. En daarom bidden wij u, Heer ontferm u, Christus ontferm u. Amen. We zingen lied 304, Zing van de Vader die in de beginnen. Voordat we uit de Bijbel lezen, bidden we om de Heilige Geest. Geest van God, tot u bidden wij. Wees aanwezig. Open de schrift voor ons hoofd en hart. Open ons hoofd en hart voor de schrift. Geef dat de woorden ons zo mogen raken, dat ons denken, willen, maar ook ons voelen weer op u gericht raken. Verheerlijk uw naam in deze dienst. Zo bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Rian wil met ons uit de Bijbel lezen. We lezen Markus 3, vers 20 tot 35.
Jezus, de schriftgeleerde en zijn verwanten. Hij, Jezus, ging terug naar huis. En weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs de kans niet kregen om te eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: hij is bezeten door Beelzebul. En dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven. Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij, Jezus, tot hen in gelijkenissen. Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet stand kunnen houden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet stand houden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven. Als hij die sterker niet eerst vastgebonden heeft, pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp. Dit omdat ze gezegd hadden: hij is bezeten door een onreine geest. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen. En die zeiden tegen hem: uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. Jezus antwoordde: wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan in de kring om hem heen, die in de kring om hem heen zaten, en zei: jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Tot zover.
We zingen met elkaar Psalm 133, vers 1, 2 en 3.
Kom even hier staan. Dat is wat makkelijker voor mij in ieder geval met mijn papieren. Gemeente van Jezus Christus. Broers en zussen. Zo noem ik jullie vandaag. Klinkt altijd of broeders en zusters moet je dan eigenlijk zeggen. Klinkt altijd wel een beetje formeel. Maar vandaag ontdekken we dat we dat zijn. Misschien hebben jullie wel eens van de familieopstelling gehoord. Een vorm van therapie die je helpt familiepatronen bloot te leggen. Want iedereen hoort vanaf zijn geboorte bij een familie. Er ontstaat ook een verbondenheid met iedereen die weer bij die familie hoort. Een familiesysteem. Daar horen je ouders bij, je grootouders, je ooms, je tantes, neefjes, nichtjes en ook je voorouders. En binnen zo'n familiesysteem kunnen patronen ontstaan. En een familieopstelling is een therapie die kan helpen om die patronen bloot te leggen. En je kan in zo'n therapie ontdekken hoe het komt, wie je bent geworden zoals je bent geworden. Je gaat naar jezelf op een manier kijken, maar ook naar de anderen in jouw familie. Ik weet er niet heel veel van, maar af en toe lezen hoor ik erover. En het schijnt wel heel verhelderend te zijn om dat een keer voor jezelf, zo'n familieopstelling, te doen. Je leert jezelf in ieder geval kennen. Ik moest aan die therapie denken bij het lezen van onze geschiedenis. Wat is die positie van Jezus in zijn familie? Hoe ziet hij familie? En hoe kijkt zijn familie naar hem? Het verhaal wat we gelezen hebben is een sandwichverhaal. Het begint met de familie van Jezus en het eindigt weer met zijn familie. En daartussen gebeurt er wat rondom de schriftgeleerden en fariseeën die vanuit Jeruzalem komen. Dat middenstuk laat ik vandaag liggen. Dat is een preek op zich. Vandaag gaat het over familie. De familie van Jezus. Meestal staan wij er niet zo bij stil. Maar Jezus komt dus ook gewoon uit een gezin. Een ingewikkeld gezin. Je zou bijna zeggen een samengesteld gezin. Van Jozef en Maria. Jezus, de oudste zoon. Maar ja, niet de zoon van Jozef. En na Jezus kwamen er nog meer broers en zussen. En dat gezin heeft hem waarschijnlijk ook gevormd. En het heeft in ieder geval ook Maria en Jozef gevormd. Hoe Jezus geboren is en zijn positie en zijn broers en zussen. Het vormt je soms ten goede, soms ten kwade. Het gezin heeft invloed op je. En Jezus heeft zich na 30 jaar rondgebracht in het gezin, opgegroeid, daarmee geleefd, heeft zich losgemaakt van zijn gezin. En hij trekt nu als rabbi door het land. En heeft leerlingen om zich heen geroepen. Hij heeft een nieuwe gemeenschap gevormd. En hij verkondigt al rondtrekkend de komst van het koninkrijk van God. En laat die komst van het koninkrijk ook zien in tekenen. Mensen worden genezen. Hij drijft demonen uit. En veel mensen volgen hem en luisteren naar hem. Het zal je broer maar zijn, denk je dan. Doe eens normaal. Wat denk je wel wie je bent? Opgegroeid met hem, gewoon met hem gespeeld, met hem geleefd. En nu denkt hij opeens dat hij een rabbi is, het koninkrijk van God verkondigt. En als zijn familie horen dat hij in Kafarnaüm is, in zijn huis, gaan ze naar hem toe. Desnoods onder dwang willen ze hem meenemen naar huis, naar hun eigen huis. Want hij is gek geworden, vinden ze, denken ze. Er staat dat ze hem zelfs willen overmeesteren, gevangen nemen. En misschien kan je er ook wel wat bij voorstellen als je er wat dieper over nadenkt. En het zou ook zomaar kunnen zijn dat ze moeite hebben dat hij zich losgemaakt heeft van de familie en ook van zijn verantwoordelijkheid om voor de zorg voor hun moeder. Want waarschijnlijk is Jozef al gestorven en als Jood, als jong, oudste zoon, is het je plicht om voor je moeder en je jongere broers en zussen te zorgen. En dat doet Jezus niet. Eigenlijk is dat ongehoord. En ben je dus in hun ogen gestoord. Dat is de reactie van de familie van Jezus. Een familieopstelling zou heel wat losmaken, denk ik, in het gezin van Jezus. Misschien zouden ze het moeten doen. Zouden ze Jezus beter begrijpen. Als de familie van Jezus, zijn broers, zijn zussen, zijn moeder, bij het huis aankomen van Jezus, is het huis vol met mensen die in een kring om hem heen zitten. In een kring naar hem luisteren. Maar ze gaan niet naar binnen. Ze blijven buiten staan. En ze geven andere mensen de opdracht om Jezus te roepen. Dat zijn familie buiten op hem wacht. De mensen binnen, in de kring rondom Jezus, zeggen dat er ook tegen hem. Je familie, je moeder, je broers, je zussen staan buiten. Ze zoeken je. En voor die mensen binnen in het huis zou het heel gewoon geweest zijn als Jezus nu naar buiten was geweest gegaan om zijn familie te zien. Of dat hij hen, al die mensen, naar buiten had gestuurd en zijn familie binnen had geroepen. Want familie is belangrijker dan dat zij zijn. Bloed is dikker dan water, zegt het gezegde. De bloedband met je familie gaat boven elke andere band. Maar Jezus zet daar hier een heel groot vraagteken bij. Voor hem is dat niet zo. Hij ziet het anders. En hij kijkt om zich heen naar die mensen die in de kring bij hem zitten. En hij zegt, jullie zijn mijn broers, mijn zussen, mijn moeder. Een harde opmerking van Jezus over het gezin waar hij uit voortkomt. Maar het is niet zo dat Jezus zijn hele familie helemaal aan de kant schuift. En dat hij het gebod van je vader en moeder eren daarmee afschaft. Helemaal niet. Want later in het evangelie van Marcus zegt Jezus dat je je ouders moet eren. En dat je voor hen moet zorgen. Maar voor Jezus laat nu merken dat voor hem niet geldt dat bloed dikker is dan water. Het begrip familie wordt door Jezus opgerekt. Het gaat niet om een bloedband, maar om in de kring verkeren met Jezus. De biologische familie heeft niet meer absolute prioriteit. Door Jezus veranderen verhoudingen. Dus ook familieverhoudingen. Want soms kan je, zegt Jezus, door het volgen van mij, van hem, je familie kwijtraken. Maar, zegt hij, dan ontvang je een nieuwe familie. Dan kom je in een nieuwe kring. De familie van Jezus. Broers, zussen, moeders die in de kring van Jezus zijn. Die binnen zijn. Naar hem luisteren. Aan zijn voeten zitten. De familie van Jezus, waar hij dus een bloedband mee heeft, plaatst zichzelf buiten de kring. Buiten de geestelijke familie van Jezus. Zij blijven buitenstaanders. Ook al zijn ze familie. Maar buitenstaanders kunnen ook weer een geestelijke familie worden. Door de uitnodiging van Jezus aan te nemen. Om hem te volgen. Om bij hem in de kring te komen. Naar hem te luisteren. En door de wil van God te doen. want dan ben je familie. Zij die de wil van God doen, zijn mijn familie, zegt Jezus. Dat is dus het criterium. Dat bepaalt wie je bent en wat je plek is. Of je dus binnen of buiten bent. Niet je afkomst, niet je opleiding, je werk of je sociale status in het dorp of in de gemeenschap. Nee, het is het doen van de wil van God. Dat bepaalt dus wie je bent. De wil van God doen. Dat is je houden aan de wet van God. Het heeft alles te maken met recht doen, met gerechtigheid. Het is zoals we in Micha lezen. Je weet wat de Heer wil van je. Niet anders doen dan recht doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. De wil van God doen is God liefhebben. En je naaste als jezelf. Als je zo leeft, dan zegt Jezus, dan ben je mijn broer, je zus, mijn moeder. Dan ben je familie. Jezus nodigt ons uit in zijn kring, in zijn familie. Kom in de kring van Gods gezin. In Jezus krijg je er een hele familie bij. Wij zijn elkaars broers en zus, moeder, vader. En de vraag is, wil je plaatsnemen bij die familie? En welke plaats heb je dan in die familie? Stel dat wij een familieopstelling maken van de familie van Jezus en dan als gemeente. Wij als gemeente van Christus. Wat is dan je positie? Waar zit of sta je? Beetje aan de rand of netjes mooi goed in de kring? Zit je eromheen? Of ben je buiten? Of zit je met Jezus aan tafel? In het verhaal had Jezus geen tijd om al voor al die mensen om te eten. Vandaag mogen wij eten met Jezus. En dan weten we onze eigen positie, maar welke positie geven wij de ander? Is het een open kring? Is iedereen welkom in de kring van Gods familie? Ook die buitenstaander die naar binnen wil komen. Schikken we dan een beetje in en zeggen we, kom maar hoor, ook jij hoort erbij. En dat mogen we zeggen, of dat moeten we denk ik wel zeggen, niet omdat wij dat vinden, maar omdat Jezus het zegt. Het is Jezus die ons erbij vraagt, er ons erbij roept en zegt, kom maar bij mij in de familie. Hoe zijn wij met elkaar familie van Jezus? Hoe open is onze kring? Wat is onze positie daarin? Goed om daar eens over na te denken, voor jezelf. En straks word je uitgenodigd in de kring rondom de tafel van brood en wijn. Mogen we eten? Jezus, hij nodigt ons dan uit om in zijn kring te komen. En de kring is open voor iedereen. Je bent van harte welkom in Gods gezin. Amen. We luisteren naar het orgel, en daarna zingen we lied 722. Uw stem meer hebben wij gehoord. Ik realiseerde me net opeens van, dat heb ik helemaal niet verteld. Maar de familie van Jezus is ook binnengekomen. Maria heeft Jezus gevolgd tot aan het graf, heeft gezien wie haar zoon is, zijn broer. Jacobus is later een van de apostelen geworden en heeft de brief aan Jacobus geschreven. Dus het is, je kan van buiten naar binnen komen. Ook, had ik natuurlijk wel moeten vertellen. Ja, anders denken we dat ze allemaal buiten bleven, maar dat is niet zo gelukkig. We willen met elkaar het avondmaal vieren. En voordat we erover lezen en bidden, willen we eerst ons geloof belijden. Dat doen we met het lied Ik geloof in God de Vader, lied 289, vers 1, 2 en 3. Laten wij onze voorbeden bidden. Heer, wij bidden voor de wereld. Voor de wereld van vandaag. Voor het meisje dat zegt, ik zie het niet meer zitten. Voor de jongen die bekent, ik leef soms niet zo graag. Voor de mannen en vrouwen die slechte ouders hadden. Voor ieder die nooit liefde heeft gekend. Heer, wij bidden u voor de wereld van vandaag. Heer, wij bidden voor al die mensen van vandaag die bang of erg verdrietig zijn, die ziek of heel vaak eenzaam zijn, voor al die mensen in alle landen zonder vrijheid, zonder banden. Heer, wij bidden u voor al die mensen, voor al die mensen van vandaag. Heer, wij bidden voor de wereld. Voor de wereld van vandaag. Dat de wereld niet ten onder gaat door bruut geweld of loze haat. Maar dat we het ook het mooie en het goede mogen zien. Zodat we ook nog kunnen danken. Heer, wij danken u voor die wereld. Voor die wereld van vandaag. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verhef uw hart. Laten wij danken de Heer onze God. U komt onze dank toe, Heer onze God. Overal en altijd. Door Jezus onze Heer. Want u hebt ons gered. Uit de greep van de machten en onder de hoede gesteld van de Zoon van uw liefde. Door wie wij ontvangen vergeving, verlossing, vernieuwing. Zo zijn wij uw volk tot eenheid geroepen. Omwille van uw getuigenis en een verscheurde wereld. Daarom, Heer onze God, stemmen wij van harte in met het lied van allen die uw naam belijden en uw rijk verwachten. En zingen wij u toe, ons lied van lof en liefde. Gezegend bent u, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw naam. Want hij is uw sprekend evenbeeld, de eerstgeborene van een nieuwe schepping, het hoofd van de gemeente, zijn lichaam. En in hem hebt u willen wonen met heel uw volheid, om al wat er leeft met u en elkaar te verzoenen. Laat uw geest zijn woord vervullen, nu wij doen wat hij ons opdroeg. Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven en gezegd: neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Blijf dit doen om mij te gedenken. En zo heeft hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: drink allen daaruit. Deze beker is het verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha. Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot u, o God, met dit brood en deze beker en wij bidden u. Gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en dank. Zend dan, o God, uw geest in ons midden. Vernieuw uw verbond met ons en bouw ons op tot een lichaam van liefde, dat samen met uw Zoon het brood breekt en deelt met een ieder die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Want zo wordt uw naam geheiligd, zo wordt uw lof en eer gebracht. God, onze bondgenoot, gezegend voor altijd. door Jezus Christus, onze Heer. En hoor ons, nu wij in Jezus' naam bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en wij vergeven onze schulden. Wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. In de tekenen van brood en wijn wil de Heer met ons zijn. U bent uitgenodigd in de kring van Jezus bij zijn gezin. Kom dan en deel in zijn overvloed. We mogen elkaar de vrede van Christus wensen. Vrede van Christus. De vrede van Christus. Arjan, de vrede van Christus. Ja. Ja. We nemen het brood tot ons als iedereen het brood heeft. Het brood dat wij breken en aan elkaar geven, vertelt ons Jezus voor ons gebroken is en zich aan ons gegeven heeft tot vergeving van onze zonden. De beker van de wijn. Daarmee belijden wij onze vreugde en onze dankbaarheid, omdat Jezus zijn bloed vergoten heeft om heel te maken wat in ons bestaan gebroken is. Nee, ik zit te kijken. Niemand heeft zijn liedboek mee, geloof ik. Nee, nee. Oh. Dan ken je hem uit je hoofd. Ja? Ja? Laudate Dom. Ja? Laten wij danken dat wij uw woord vernomen hebben, God, dat wij het brood gebroken hebben voor elkaar. Laat dat voor ons een teken zijn dat u dicht bij ons bent, dat wij uw mensen, uw kinderen zijn, door u gevoed, door u bemind. Verlaat ons nooit. Wij bidden u, wees als het daglicht om ons heen. Wees onze vaste grond. En meer dan dat, onze toekomst. Onze Vader. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven. En als slotlied zingen we God schenk ons de kracht, lied 418. We mogen van hier gaan met de zegen van onze God. Een zegen voor onszelf, maar ook om uit te delen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u en jullie allen.
Moet je mij niet op? Oh, dan mag ik het.